Jij houdt je bezig met rituelen. Je hebt je eigen ochtendrituelen. Je helpt mensen die in een overgang in hun leven zitten. Daarom ook de naam van jouw bedrijf, wat op je visitekaartje staat, Levenswending. Jij komt zelf uit een katholiek gezin, begrijp ik. Helpt dat in je werk? Omdat ik altijd denk dat als ik een uitvaart mag verzorgen in een katholieke kerk, dan zie ik hoeveel rituelen daar zitten. Helpt dat je in je werk, een katholieke achtergrond?
Het heeft me wel op die manier gevormd inderdaad, dat je die sfeer en die rituelen wel van jongs af aan hebt meegekregen.
Ja.
Dus wij woonden ook achter een kerkje. Mm-hmm. Een mooi kerkje met mooie volksschilderkunst erin. Echt, wel heel bijzonder. Dus ik ging iedere week wel mee naar de kerk. En de verhalen, hè, de mooie verhalen, de muziek. Dat heeft zeker wel invloed gehad.
Ja. Soms hè, gebeuren er grote dingen in een mensenleven, overgangen noem jij ze. Dat vind ik wel mooi bedacht hoor, die ga ik zelf ook onthouden. Zaken die je als mens ook op een ander been zetten. Soms heb je in je leven iets nodig om een stap te kunnen maken. Vaak achteraf pas zie je hoe goed het voor je geweest is. Op dat moment kan dat heel veel pijn veroorzaken, is mijn ervaring. Heb jij zelf zoiets meegemaakt? Waarom wil jij mensen helpen met rituelen?
Dat komt door toch de breuken in mijn leven. Hè, wat ik al noemde, de scheiding. Maar zeker ook afscheid van werk, van Samaya. Dat heeft heel veel met mij gedaan.
Waar je directeur was.
Ja, ja. Daar was ik directeur van dat centrum. En toen die breuk kwam dat ik de afscheid moest nemen, heb ik ook heel erg moeten gaan nadenken van hoe ga ik nu verder in mijn leven, mijn werkzame leven dan. Want ik had dat niet verwacht. En daar is uiteindelijk wel de ritueelbegeleiding uit voortgekomen. Dat ik een antwoord wilde geven op het lot, zoals ik dat dan noem. Hè? Van hoe geef ik daar zin en betekenis aan mijn eigen verdriet en pijn erover. En waarin kan ik dan iets daarvoor voor andere mensen betekenen? Ja, en zodoende ben ik de opleiding toen gaan volgen. Daar kwam voor mij toen alles samen. Dus zonder dat afscheid had ik nooit misschien ritueelbegeleider geworden. Dat, zo onverwachts kan het gaan.
Je vertelde al even dat je wel eens iemand begeleidt die van een huis naar een zorginstelling gaat. Hoe je dat aanpakt. Je bent ook bij trouwen. Je bent ook bij andere zaken. Verlies van werk. Verlies in de zin van een mens verliezen, hè, na een sterfgeval, bij een uitvaart. Wat voor rituelen gebruik je bij een uitvaartplechtigheid? Want dat kan een luisteraar zich misschien ook goed voorstellen.
Ja, vaak is al de hele uitvaartplechtigheid natuurlijk ook al een ritueel wat daarin gebeurt. Hè. Dat doe ik natuurlijk samen met de uitvaartverzorger dan. Een ritueel wat natuurlijk heel vaak plaatsvindt is bijvoorbeeld het aansteken van de kaarsen.
Ja, ja.
Dat is een heel eenvoudig ritueel wat wij toch allemaal kennen. Wat je soms ook wel thuis kunt doen, een kaarsje aansteken. Dus dat,
niet per se katholiek, hè, toch?
Nee, zeker niet. Dat kun je veel breder duiden als hè, het licht of de fijne herinneringen. Dus veel breder dan inderdaad de religieuze context daarin. Het is heel erg samen met familie zoeken van wat past natuurlijk bij de familie. Waar hebben zij wat mee? En ik luister vooral en kijk wat daar ontstaat. Ook vooral in taal. Dus dat ik mooie teksten schrijf en probeer een bepaalde diepgang daaraan te geven. Laatst was bij een vrouw en daar stond op de kaart bijvoorbeeld een waterpoort in Tiel. Nou, dat is dan een prachtig symbool, een poort. Hè? Van, daar kon ik heel veel aan ophangen, zeg maar, over die vrouw en de familie. Wat een hele mooie betekenis kon hebben. Dus het ontstaat met de familie. Ik heb een keer gehad in de lente, was het de kersenbomen bloeiden. En er stond ook een bloesemtak op de kaart. En heb ik een mooie kersenbloesem meegenomen en neergezet. Ook dat was dan voor die mensen, stond dat echt symbool voor haar eenvoud en zorgzaamheid. Dus op die manier schrijf ik daar teksten bij en help ik om gewoon een mooi rond geheel van te maken. Ja. Dus het ritueel kan veel aspecten hebben. Muziek natuurlijk, beeld.
Je uit je dus, begrijp ik ook, op die manier zelf als mens. Door anderen te helpen en door in de rituelen te denken.
Het is.
Je zingt ook. Is dat ook een uiting van iets wat van binnen zit? Of vind je het gewoon leuk om te zingen?
Nee, ik denk dat ik daar dat echt hetgeen is wat het dichtst bij mij ligt, het zingen. Wij zongen vroeger al thuis rond de piano met mijn ouders. En ik ben later echt pas zelf gaan zingen met een gitarist. En alles wat er in mij leeft aan gevoelens, emoties, dat kan ik denk heel erg kwijt in de muziek. En heel fijn is ook dat ik terughoor dat mensen daar ook enorm door geraakt zijn. Dus dat is zo ontzettend fijn om te mogen doen. Dus ik vind het heerlijk om te doen.
Ook bij een uitvaart?
Ook bij een uitvaart,
trouwerij?
Ja. Ook gedaan.
Intieme gebeurtenis, je zei het,
herdenkingsdiensten, allerlei gelegenheden.
Op jouw lijstje staat dan ook een liedje wat je zelf gezongen hebt. Het is oorspronkelijk van Emerson, Lake & Palmer. C'est la vie. Het komt van de cd Thuis. Die heb je 10 jaar geleden ongeveer uitgebracht, zoiets.
Ja, klopt.
En dat was ook een uiting na die scheiding van jou.
Ja, dat zijn allemaal liedjes die toch met loslaten en weer een nieuw leven opbouwen te maken hebben. Them around you, c'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie.
Met haar gitarist John Jacobs. Die kan goed spelen. Wauw. Ja. Mooi compliment staat op jouw cd Thuis. En c'est la vie is zo'n uitspraak van ja, zo verloopt het in een mensenleven. Je hebt een paar keer gerefereerd aan jouw scheiding. Dat heeft nogal impact gemaakt in je leven, begrijp ik. Wat deed het met je zelf? Welke pijn heb je ervaren?
Nou, vooral de pijn van een gezin wat je opbreekt. Hè? In dit geval, we hebben ook 2 kinderen. En dat is gewoon natuurlijk toch vreselijk als je die boodschap moet brengen.
Hoe oud waren ze toen?
Ze waren toen, denk 13 en 15. Dus ik was wel heel blij dat we toch, toch heel die jeugd wel met elkaar zijn geweest. Want dat is gewoon heel erg dierbaar om zoals gezin bij elkaar te zijn. Ja. Maar om dat helemaal op te breken, dat is uiterst pijnlijk. En dat vind ik ook gewoon nog steeds wel. En naar de toekomst toe dat je daar altijd wel mee te maken hebt. Wij gaan verder heel goed met elkaar om. Daar ben ik heel, heel blij om. Het is niet niks.
Nee. Je kinderen, dat is natuurlijk toch altijd weer een zorg voor een ander. En in jouzelf?
In mijzelf, het heeft... misschien is het misschien een beetje een raar woord, maar me ook wel een soort opengebroken. En we luisterden net naar C'est la vie. En een aantal jaren daarvoor die scheiding heb ik dat ook wel eens opgenomen met een andere gitarist. En het was heel opmerkelijk als ik die 2 verschillende versies hoorde, hoe een verandering in, later toen ik het opnam, dat ik dacht, god, het heeft me meer diepgang gegeven. Iemand zei wel eens van, je bent eigenlijk van een platbodem. Meer iemand met diepgang geworden.
Met een kiel.
Ja, toch door die pijn. Dus dat het diepgang en dat ik daardoor veel meer mee kon voelen met het lijden ook van andere mensen, heb ik gemerkt. Heel andere contacten kreeg. Dus dat was wel het mooie bijzondere wat eruit voortkwam. Dus het heeft heel veel met mijzelf innerlijk gedaan.
Heeft je geholpen dus ook?
Ja.
Als mens?
Ja, zeker. Ik ben echt... Daardoor kwam ook, toen ik die cd ging opnemen, de titel Thuis. Ik liep te zoeken, hoe moet dat gaan heten? En ik zong een lied van Miel Kools. Dat is een Vlaamse zanger waar ik erg van hou. Ja. Dat ik in Brabant ben opgegroeid. En dat nummer Thuis wilde ik heel graag ook op die cd. En toen dacht ik, ik ben een soort thuisgekomen bij mezelf daarna. Ik heb ook een grote poster met Thuis opgehangen in mijn nieuwe woning.
Is dat nog steeds het woord waar je veilig bij voelt? Ook nu?
Ja, thuis is voor mij heel belangrijk. Gewoon dicht bij mezelf. Lekker. Ik heb een fijn huisje. Met een groot raam waar een stoel bij staat. En ik kijk op de bomen in het groen. Dat vind ik heerlijk. Om gewoon lekker bij mezelf ook te zijn. En in de rust. Ja.
Jij hebt de natuur. En je zegt nou kijk naar bomen in het groen. De natuur een beetje als... Of nou, een beetje. Ja, dat is eigenlijk een hele grote inspiratiebron voor jou. Waarom?
Ja, dat is al van jongs af aan. Mijn vader was een enorme natuurbeschermer. En wij gingen altijd ieder weekend wandelen de natuur in. Op mooie plekjes, ook op vakantie liefst ergens. Op een plekje waar niemand anders kwam in een huisje. Dus wij gingen altijd wandelen. Later ook in mijn huwelijk met mijn ex-man. Altijd erop uit. Nu ook weer met mijn nieuwe vriend. Hij is van oorsprong tuinder. Dus ook heel erg met de aarde verbonden. Ik ben gewoon heel erg graag buiten. Het vieren, de wisseling van de seizoenen. Daar iets mee doen. Ik vind daar rust. Ik geniet. Het is gewoon... Ik vind dat heerlijk.
Dus,
ja.
Dus die symboliek uit de natuur halen is eigenlijk een heel vanzelfsprekend iets bij jou.
Ja. Ja, dat klopt hoor. En ook in het Ierse lied wat ik eerder liet horen, natuurlijk het Keltische, dat spreekt mij dan ook heel erg aan. Omdat daar het ook heel erg verbonden is, juist met de natuur. Ja. De verbondenheid met de natuur. Daar mogen we echt, wat mij betreft, weer veel meer naar terug. Ja. Ja.
Als we dan toch even weer naar die liedjes van jou gaan. Je hebt er nog eentje staan. Dus een lied met een prachtige symboliek. Het verhaal van Job uit de Bijbel. Waarom?
Ja, het verhaal van Job uit de Bijbel. Nou ja, voor wie niet kent, maar dat, hè? Job die raakt op een gegeven moment alles kwijt. Kwam op de vuilnisbelt terecht en hij bad tot God en van help mij. Maar uiteindelijk pas na heel veel jaren heeft God hem weer gezegend. Hè? Dat er weer voorspoed kwam in zijn leven. En zo heb ik mij ook gevoeld in momenten in mijn leven. Dus die symboliek van alles kwijtraken. En dan toch weer ook opnieuw verder kunnen gaan. Dat zit voor mij in het lied van Job.